Goedenavond. Welkom allemaal bij deze tweede avond van de bergredencursus. Mooi dat we hier zijn met zoveel volgens mij. Ik was de eerste keer niet bij, maar als ik dit zo zie, dan ik kan wel zeggen, ondanks het mooie weer volgens mij, want dit is wel een hele mooie opkomst weer. Fijn dat jullie zijn. Mijn naam is Eelco Zuithof. Ik sta hier namens het leerhuis van de Plantagekerk. En wij mogen deze avond namens Jos ook aanbieden in het leerhuis. Daar zijn we erg blij mee. Het is een mooie cursus die we kunnen aanbieden. En ik ben wel benieuwd. Ik ben er voor de eerste keer bij vanavond. De eerste keer kon ik helaas niet. Dus ik ben ook wel benieuwd naar hoe deze avond zal verlopen. Ik ga starten deze avond. Dat doe ik door zometeen drie gedeelten uit Matteüs te lezen. Dat is het begin, het midden en het einde van de bergreden. En daarna dan ga ik voor in gebed. Het programma wijst zich aardig voor zich. Tegen 9:00 hebben we nog een keer een pauze. Dat zal Jos ook wel aangeven. Vorige keer, degene die er toen bij waren, toen hebben we ook een vrijwillige bijdrage gevraagd voor deze avond, maar ook voor de activiteit van het leerhuis. Dat doen we nu ook weer bij de pauze, dus bij de koffie kun je een symbolische bijdrage voor het kopje koffie of kopje thee geven. Dus dat zou mooi zijn, zodat we ook dit soort avonden kunnen blijven organiseren. Ik ben zelf wel even benieuwd, want ik heb best wel wat nieuwe gezichten voor mij in ieder geval gezien. Wie komt er eigenlijk niet uit de Plantagekerk vanavond? Kijk, moet je nagaan. Ja, super. Ja. Wat zei je? Andersom is ook leuk. Ja, wie komt er uit de Plantagekerk? Ja. Hey, mooi. Harde kern. Nee, mooi. En wie is er voor het eerst bij vanavond? Oké. Mooi. Oké. Nou, wat ik voor Jos begreep is dat je ook prima bij de tweede keer kan aanhaken. Zelfs nog bij de derde keer. Dus dat is helemaal mooi. Ik ga beginnen met het stuk uit Matteüs. Het wordt volgens mij ook gebeamd, Wouter, denk ik. Ik lees uit de Bijbel in gewone taal. Niet gebeamd. Oké, dan ga ik het voorlezen helemaal prima. Dat ging ik sowieso doen. Hoofdstuk 5 ga ik lezen. Het eerste stuk gaat uit Matteüs 5, vers 3 tot 10. En daar vertelt Jezus over het echte geluk. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. En die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed voor hen zijn. Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn, want zij zullen God zien. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het echte geluk is voor mensen die lijden, omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het tweede stuk wat ik ga lezen, dat is Matteüs 6, vanaf vers 5 tot 8. Welkom, goedenavond. Matteüs 6, vers 5 tot 8. Het staat boven, je moet niet bidden om op te vallen. Als je bidt, laat dat dan niet aan anderen zien. Niet aan iedereen zien. Schijnheilige mensen doen dat wel. Ze staan graag te bidden in de synagoge en op straat. Want dan kan iedereen hen zien. Luister goed naar mijn woorden. Ze hebben hun beloning al gekregen. Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je vader bidden. Je vader ziet wat er in het geheim gebeurt en hij zal je belonen. Als je bidt, moet je niet steeds maar door blijven praten. Dat doen de mensen die andere goden vereren. Ze denken, hoe meer ik praat, hoe beter mijn God luistert. Dat moeten jullie dus niet doen. Want je vader weet al lang wat je nodig hebt. Dat weet hij al voordat je het gevraagd hebt. En het laatste stuk, tegen het einde van de bergreden, is Matteüs 7... Vers 24 tot 27. Daar staat boven, doe wat Jezus vraagt. Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige man die zijn huis bouwt op stevige grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd. Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doet wat ik vraag, dan lijk je op een domme man die zijn huis bouwt op zachte grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien En de rivieren stromen over. En de wind en het water slaan tegen het huis. Dat huis zakt in elkaar. Er blijft niks van over. Ik zal voorgaan in gebed. Lieve Vader in hemel, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor deze fantastische dag. Het mooie weer, de lente is in Nederland. Dank u wel voor het licht en de warmte, de energie die we ervan krijgen. Dank u wel voor uw schepping. Dank u dat we hier ook vanavond mogen zijn, voor deze leerhuisavond. Om te leren uit uw woord, om daarbij stil te staan, om ons door u te laten inspireren. Vader, wilt u hier zijn met uw geest, wilt u ons raken in ons hart, zoals we hier zitten, elk op een andere manier. Wilt u door Jos heen werken, dank u wel voor zijn werk in deze cursus en dat hij dat ook kan geven vanavond, dat we hem gebruiken in uw plan, in uw plan met ons, in deze wereld, dat u ons nou graag wil laten zien wat het goede leven is, Heer. Wilt u dat we dat ook vanavond weer mogen zien en ontdekken? Heer, wilt u zo met ons zijn vanavond? Wilt u de avond zegenen? Wilt u ook zijn met de mensen die op afstand meeluisteren? Wilt u hen ook bereiken? Dank u wel dat dat ook kan allemaal. En Heer, wilt u zo met ons zijn vanavond? En dat bid ik u om Jezus wil alleen. Amen.
We gaan nog samen een lied zingen, dus ik wil jullie vragen om te gaan staan. Ook van mijn kant allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik zal ook een klein beetje zo op jullie gericht zijn, want daar is de ringleiding het beste, begreep ik, hè? Fijn om weer zo samen te zijn en bezig te zijn met de bergrede. Bezig te zijn met de tekst van de bergrede. Maar vorige keer heb ik ook gezegd, de bergrede is niet zozeer een tekst waar we mee bezig zijn. De bergrede is de stem van Jezus in ons leven. En daar luisteren we naar en ik wil, voordat we echt helemaal weer van start gaan, even aan jullie vragen om even weer naar binnen te keren. Even contact te maken. We hebben gezongen over verlangen. Het lied ging over wees mijn verlangen. En laten we het even verbinden met wat jouw verlangen op dit moment is voor het bezig zijn met deze cursus. En je ziet twee vragen op de dia staan. Wat is jouw verlangen rond de bergreden? En een tweede vraag, wat heb je tot nu toe geleerd? En even één punt opschrijven. Ik hoop natuurlijk dat je wel 10 dingen kunt noemen, maar laat er één punt zetten. Schrijf het even voor jezelf op, of als je geen pen bij je hebt, denk er heel eventjes over na. Dat je even weer vanuit dat verlangen nu aanwezig bent. En dan gaan we weer verder met die bergrede van Jezus. Geluid wat jullie nou horen, dat kun je hier in de kerk zien. Maar als je thuis via de kerkenomroep meeluistert, de gordijnen gaan hier even dicht. En niet voor de zon, want die schijnt hier niet binnen, maar even voor het geluid hier in de kerk. Dat het even ietsjes meer gedempt wordt nog. Nou, als je daar nu even over nagedacht hebt, deel even met je buurman of je buurvrouw even het tweede. Wat heb je tot nu toe geleerd? Dat je even één punt zegt van nee, dit heb ik tot nu toe opgepikt, geleerd. Dat heeft me geraakt rond die bergrede. Als je het heel kort even deelt met je buurman of je buurvrouw, dan gaan we daarna van start. Dus er moet nou geroezemoes gaan klinken. Goed mensen, laten we van start gaan. Ik heb vorige week aangekondigd dat we steeds een vraag gaan bespreken die over de bergrede gaat. We zijn vorige week geëindigd bij vraag 6. En we gaan vandaag heel eenvoudig door met vraag 7. En vraag 7 is, hoe is de bergrede opgebouwd? Nou, allemaal vreselijk nieuwsgierig natuurlijk. Hoe is die bergrede opgebouwd? Dat is een beetje de doelstelling van een vraag. Een vraag roept iets op. Dat je die schrijft van vertel. Ik wil graag meer horen. Nou is dit wel een beetje een saaie vraag, zou je kunnen zeggen. Hoe is de bergrede opgebouwd? Toch is daar wel heel veel over te vertellen. Dat ga ik niet eens allemaal doen. Ik ga alleen even de hoofdopbouw van de bergrede laten zien. En verderop zal ook nog wel duidelijk worden waarom het zo belangrijk is om die bergreden wel te zien. Want hij is heel erg zorgvuldig opgebouwd. Als je het Matthäus-evangelie leest en je gaat het bestuderen, dan moet je dan wel echt wat tijd voor nemen. Hè, want anders lees je gewoon door het hele verhaal heen. Maar als je dat allemaal goed bekijkt, dan zie je dat Matthäus heel erg zorgvuldig bezig is geweest met het opbouwen van zijn evangelie. Vorige keer liet ik al zien, hè, die 5 redens die er zijn. De 5 tot 7 en dan hoofdstuk 10 en hoofdstuk 13 en hoofdstuk 18 en hoofdstuk 24 en 25. Daar is zeer bewust over nagedacht. Nou, diezelfde vaardigheid, diezelfde bijna kunstzinnigheid eigenlijk die Matthäus tentoonspreidt, die vinden we ook terug in de opbouw van de bergreden. Hoofdopbouw is in 5. Het begint met de basis. Ik heb het hier even heel kort aangeduid met geluk, zout en licht. He, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En dan volgen die gelukkig prijzingen en dan nog een extra gelukkig prijzing. Gelukkig zijn jullie als jullie vervolgd worden om mijnentwil. En dan, jullie zijn het zout voor de wereld en jullie zijn het licht voor de wereld. Dat is de basis waar alles op staat. Je zou in zekere zin kunnen zeggen, en ik geloof dat ik dat vorige keer ook al even aangaf, het meest wezenlijke is gezegd, de rest is een uitwerking. Dus als je zegt, ik wil de bergreden light, lees dan alleen hoofdstuk 5, vers 3 tot 16. Heb je het belangrijkste te pakken. Dit is wat God wil, dit is wat Jezus wil met dat nieuwe leven, met die nieuwe, betere wereld waar Hij mee bezig is en waar Hij ons in mee wil nemen. Dan volgen er 3 delen en die heb ik genoemd. Gerechtigheid in het sociale leven, gerechtigheid in het religieuze leven of eventueel spirituele leven en gerechtigheid in het dagelijkse leven. Dat is de opbouw van het kernstuk van de bergreden. Hè, als je nu weer even teruggaat nadat het eerste stuk een inleiding is, dan krijg je dan eigenlijk het hoofddeel, 3 gedeelten. Gerechtigheid staat centraal, daar zal ik zo meteen wat meer over zeggen. En gerechtigheid in het sociale leven, hoe ga je eigenlijk met elkaar om? He, jullie hebben gehoord dat gezegd is van, u moet niet doodslaan. Nou, zegt Jezus, daar doe ik een schepje bovenop. Of liever, ik laat zien wat daar eigenlijk altijd al bedoeld is geweest. Scheld elkaar niet eens uit. En zo komt hij met 6 voorbeelden van hoe dat leven in de sociale omgeving samen met andere mensen eruit ziet. En dan het volgende gedeelte, hoofdstuk 6. Dan zegt hij van, jullie moeten de gerechtigheid beoefenen. Maar doe het niet voor de mensen, doe het voor de Vader. En dan geeft hij 3 voorbeelden bij. Het geven, geven van aalmoezen, het bidden en het vasten. Dat zijn dan de 3 voorbeelden van het middenstuk, de gerechtigheid in het religieuze leven. In de vroomheid, om zo te zeggen. En dan nog een stap, de gerechtigheid in het dagelijkse leven. En daar vertelt hij Jezus vooral over, maak je geen zorgen. Wees niet met mammon bezig, oordeel ook niet, gooi je parelen niet voor de zwijnen. Bid en je zal gegeven worden. Nou, je kunt niet zeggen dat het een helemaal perfecte indeling is waar alles onder valt. Maar dit is wel zo'n beetje de hoofdlijn. En dan het slot is dat Jezus zegt, er is een smalle weg. Je moet vrucht dragen en voor alles, je moet het ook doen. Dus als je alleen maar luistert en niet doet, heb je het eigenlijk niet gehoord. Nou, dat is de opbouw van de bergreden. Dat kan je helpen als je dat wat aan het lezen bent. Er zijn ook mensen die zeggen, die bergreden, dat is eigenlijk een samenraapsel van allemaal losse uitspraken van Jezus. Het is nogmaals, dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat is niet ondenkbaar. Dan is Matthäus hard aan het werk geweest om er een heel goed geheel van te maken. Je kunt met evenveel recht zeggen, Jezus heeft die bergreden echt gehouden zoals die hier nu in Matthäus opgetekend is. En op andere plekken zijn verschillende citaten uit die bergreden op een andere manier terechtgekomen. Dus ik ga er zelf even vooruit. Ik zeg telkens, Jezus bouwt zijn reden zorgvuldig op. Daar zit dus wel een vooronderstelling onder dat Jezus hem zo heeft uitgesproken. En ik heb zelf de stelling van, wij moeten het gewoon nemen zoals het naar ons toe komt in de Bijbel. Dit is de bergreden zoals die naar ons toe komt. Nou, die opbouw, die wordt zo meteen bij een volgende vraag nog belangrijk. Ik ga naar de 8e vraag. En waar gaat de bergrede nou eigenlijk helemaal over? Dat is ook een belangrijke vraag. Als we weer even kijken naar die 5 redenvoeringen in het Matthäus-evangelie, hebben ze eigenlijk alle 5 een eigen thema. 24, 25, dat gaat over de toekomst. Bijvoorbeeld het verhaal over de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes wordt daar verteld. Dus geeft Jezus als het ware een toekomstvisie. In hoofdstuk 18 gaat het eigenlijk over het leven in een gemeente. Als iemand onder u zondigt, dan moet je hem gaan opzoeken. Eerst onder 4 ogen, dan moet je er oudste bij halen. Dat wordt er onder andere in verteld. Dus het gaat over de kerk. Dat is het onderwerp van de 4e reden. De 3e reden, die gaat over de gelijkenissen van het koninkrijk. Hoofdstuk 13. Dus allemaal gelijkenissen van het koninkrijk van God. Als je nog weer even dan bedenkt dat hij 5 redenvoeringen geeft, dan is dat de middelste redenvoering. Dus eigenlijk legt Matthäus ook heel veel nadruk op die gelijkenissen van het koninkrijk van God. Ik geef nu een cursus over de bergreden. Het laat zich denken dat er nog 4 cursussen volgen. Over elk van die redens. Dan zou je recht doen aan wat Matthäus heeft bedoeld. Matthäus heeft dat zeer zorgvuldig opgebouwd. Iemand noemde dat ook wel de Torah van Jezus. Dus als wij het onderwijs van Jezus samenvatten, de Torah van Jezus, dan zou je die 5 grote redenvoeringen, eigenlijk alle 5 heel goed en zorgvuldig moeten lezen en kijken wat gebeurt er allemaal in. Middelste, de 3e dus, is die van de gelijkenissen van het koninkrijk. Dat is hoofdstuk 13. Hoofdstuk 10, dat is de uitzendingsreden. Dan worden er allemaal leerlingen op pad gestuurd. Je zou kunnen, het gaat over evangelisatie. Ik vat het even heel kort samen. En dan zijn we terug bij de eerste reden, de bergreden. Wat is het onderwerp van de bergreden? De gerechtigheid van het koninkrijk van God. Daar gaat het over. Nou, dat zijn 2 begrippen die ook een zekere abstractie hebben natuurlijk. Hè, bij gerechtigheid, moeilijk zou je kunnen zeggen. Wat bedoelt nou? Daar ga ik zo meteen zeker meer over zeggen. Maar het is wel goed om dat even goed te zien. Die bergreden van Jezus heeft dit ene centrale thema. Hij laat zien hoe de gerechtigheid van het koninkrijk van God eruit ziet. Wat is gerechtigheid? Want dat is dan goed om te weten. En ik heb daar een definitie van gevonden, want ik heb hem ontleend aan iemand. Omdat het woord gerechtigheid roept bij mij althans primair op. Hey, daar heeft Paulus heel veel over gezegd. De hele Romeinenbrief is vol van rechtvaardiging en gerechtigheid. En gerechtigheid, dan denk je al snel, dat is dus dat ons de gerechtigheid, tenminste zo ben ik, laten we zeggen, theologisch ook opgevoed, de gerechtigheid is dat de gerechtigheid van Christus ons wordt toegerekend vanwege wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Dus de toegerekende gerechtigheid. Nou, Paulus spreekt daar zeker over, maar Matthäus niet. En Matthäus heeft het niet in de bergreden over die toegerekende gerechtigheid die Christus voor ons verdiend heeft. Ik ontken daarmee natuurlijk niet dat dat ook een aspect is van de gerechtigheid, maar niet in het Matthäus-evangelie. Dus dat kan even een omzetting van je gedachten betekenen. Dat je denkt, het gaat de hele Bijbel gaat toch over de rechtvaardiging door het geloof alleen? Nou, dan gaat de bergreden daar dus ook over. De bergreden gaat niet over de rechtvaardiging door het geloof. Bergreden gaat wel over gerechtigheid, alleen het heeft een meer ethische betekenis. Ook in het Oude Testament komt wel heel vaak het woord gerechtigheid en rechtvaardigheid tegen. Je komt er zelfs een categorie mensen tegen en die mensen heten de rechtvaardigen. De rechtvaardigen en de goddelozen. Psalm 1 bijvoorbeeld, komt straks nog een keertje langs. Psalm 1 gaat over de rechtvaardigen. De rechtvaardigen, dat zijn mensen die leven zoals God het bedoeld heeft. En die kom je in het Oude Testament er voortdurend tegen. Rechtvaardigen. Mensen die leven zoals God het bedoeld heeft. Mensen die integer leven. Mensen die luisteren naar de stem van God. Mensen die niets liever willen dan in het spoor gaan wat God voor hen heeft uitgezet. Nou, ik vertaal het nou even zo. Gerechtigheid is de ware innerlijke goedheid. De integriteit die past bij het koninkrijk van de hemel. En die alleen Jezus je geven kan. Dus dat is een soort van definitie. Sommige mensen gaven mij terug vorige keer. Het leek wel alsof ik weer op college zat. Nou, dat vind ik een prima compliment. Zondags vind ik dat een iets minder compliment, maar dat kan ook wel eens gebeuren. Maar hier is het een fantastisch compliment. Dit is gerechtigheid. Gerechtigheid is de ware innerlijke goedheid. Dat is wat Jezus voor ogen heeft. Als hij ons uitnodigt om die gerechtigheid na te jagen, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zegt hij, zoek dat koninkrijk van God, zoek wat Jezus aan het doen is in jouw leven. Wees daarmee bezig met wat Jezus aan het doen is in je leven en zijn gerechtigheid. Dus wat hij je daarin wil geven, namelijk ware innerlijke goedheid. God is een goede God. God is goed. En God heeft ons naar zijn beeld geschapen. En die goedheid, die wil hij als het ware weer in ons terugzien. Kunnen we niet zelf, dat lijkt mij helder, hè, maar dat punt hoeven we niet steeds te maken. Maar dan dat is altijd een beetje een domper op het feestje eigenlijk, als je er steeds bij zegt, ja, maar we kunnen het niet zelf. Dat is zo, en God kan het wel. Hè, dat is wat we vooral tegen elkaar zeggen, ook vanuit de God kan het, Jezus kan dat wel. Hij kan die ware innerlijke goedheid, die vanaf het begin is daar wat mee misgegaan. Hij kan die als het ware weer tevoorschijn. Ik zou haast zeggen toveren. Maar dat doet hij niet. Hij roept die weer tevoorschijn door het werk van de Heilige Geest in je leven. Dus gerechtigheid is die ware innerlijke goedheid die van binnen zit. Want de bergrede gaat heel erg over de vraag van hoe is het met jouw hart? Hoe leef je van binnenuit op een oprechte manier? Dus gerechtigheid is de ware innerlijke goedheid. Een echo van de goedheid van God. De integriteit. Ik vind dat een mooi, wat meer eigentijds woord dan gerechtigheid. Gerechtigheid is trouwens ook een prachtig woord, hè, want ik had het net over gerechtigheid als de toegerekende gerechtigheid. Gerechtigheid kennen we natuurlijk ook uit barmhartigheid en gerechtigheid. Dus dat je recht doet in deze wereld. Dat je erop gericht bent dat zaken recht worden gezet. Dat je oneerlijkheid aan de kaak stelt. Dat is dat je bezig bent met gerechtigheid. Dat zou je een tweede betekenis kunnen noemen nog. En we zijn dus nu eigenlijk met een derde betekenis bezig. Namelijk die ware innerlijke goedheid, die integriteit. Dat jij een mens uit één stuk bent. Dat is eigenlijk gerechtigheid. Dat jij een mens uit één stuk bent. Dat jij deugt. De rechtvaardige uit het Oude Testament is een man of een vrouw die deugt. Integer. Zoals past bij het koninkrijk van God. En dan is dat laatste stukje van de definitie is niet onbelangrijk, die alleen Jezus je geven kan. Want altijd als wij die bergrede horen, als we hem lezen, moeten we ons weer realiseren. Jezus spreekt hier. Bergrede is niet een tekst. Bergrede is de stem van Christus in je leven. Dus hij spreekt, hij kijkt jou aan, hij spreekt jou aan, hij raakt jou aan met zijn geest. En hij zegt, ik kan die ware innerlijke goedheid, die integriteit die past bij het koninkrijk van God, die kan ik in jou tevoorschijn roepen. Als jij je aan mij geeft, als jij naar mij luistert, dan gaat dat op een of andere manier gebeuren. Het is ook een mysterie hoe dat allemaal precies gaat. Maar het kan, zegt Jezus. Dus dat is de gerechtigheid waar de bergrede over gaat. De ware innerlijke goedheid, die definitie zou je gewoon eens uit je hoofd kunnen leren en eens een tijdje mee kunnen dragen. Je zou ook als je de bergrede de komende dagen weer leest, steeds waar het woord gerechtigheid staat, even integriteit kunnen invullen. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar integriteit. Dan klinkt het meteen een beetje dagelijkser ook. Hè? Want veel van jullie zullen in hun werk vast wel met integriteitskwesties te maken hebben. Of ik ben predikant, hè, dus ik zit in een kerk. Daar is integriteit natuurlijk ook belangrijk, maar we hebben niet een integriteitsparagraaf of zo. En ik kan me voorstellen bij de politie of in de zorg dat het een thema is, een belangrijke integriteit. Nou, daar heeft Jezus het ook over. Gelukkig die hongeren en dorsten naar integriteit. En zij zullen verzadigd worden. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn integriteit. Je zou zelf het experiment kunnen wagen om de Romeinenbrief eens te gaan lezen. En overal waar gerechtigheid staat, integriteit te lezen. En te ontdekken dat die gerechtigheid lang niet altijd die toegerekende gerechtigheid is, maar ook gewoon echt een eigenschap van God. De integriteit van God hebben we het eigenlijk over. Die tevoorschijn komt in mensenlevens die naar hem toegericht zijn. Dus dat is gerechtigheid. Ik heb daaronder staan de vijf plaatsen waar het genoemd wordt. 5 vers 6, hè? Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. 5 vers 10, gelukkig wie vanwege de gerechtigheid worden vervolgd. 5 vers 20. Uw gerechtigheid moet groter zijn dan die van de schriftgeleerden en fariseeën. 6 vers 1. Als je de gerechtigheid beoefent, doe het niet voor de mensen. Doe het voor je Vader in de hemel. En 6 vers 33. Eigenlijk als hoogtepunt ook wel een beetje. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Daar gaat de bergrede over. Bergrede gaat dus niet eens zozeer over de vraag, wat doet Jezus nou precies met de wet? Daar ga ik het straks wel over hebben. He, maar dat kan wel een beetje een vraagstelling zijn die wij een beetje opdringen aan die tekst. Omdat het ons bezighoudt. Hoe zit het nou precies met de wet? En daar zegt Jezus ook wel wat over, maar het is niet zijn hoofdbewering. Hij zegt, ik wil die gerechtigheid in jou tevoorschijn roepen. Nou, het gaat over de gerechtigheid van het koninkrijk. Dus ook even dat koninkrijk even, want dat is een woord waar we ook van alles bij kunnen denken. Ik heb het grootste deel van mijn leven gedacht dat koninkrijk eigenlijk hetzelfde was als de hemel. Later ver weg. Koninkrijk van de hemel, dat is ook een beetje, dat woord geeft ook een beetje aan dat je aan de hemel ver weg denkt. Het is goed om te weten dat Matthäus steeds spreekt over het koninkrijk van de hemel, omdat hij liever niet de naam God gebruikt, koninkrijk van God. Marcus en Lucas gebruiken wat vrijmoediger koninkrijk van God. Maar Matthäus denkt, ik wil die Joodse lezers, maar die wil ik een beetje meekrijgen, dus laat ik de naam van God niet te vrij uit gebruiken. Want dat was voor de Joden, hij gebruikt hier niet zomaar de naam van God. Dus hij maakt het er hemel van, koninkrijk van de hemel. Maar dat is natuurlijk hetzelfde als koninkrijk van God. Maar omdat het koninkrijk van de hemel wordt gezegd, heb ik altijd gezegd, koninkrijk van de hemel, dat is dat je later naar de hemel mag. En binnengaan in het koninkrijk van de hemel is dan ook dat je later naar de hemel gaat. Maar dat is niet wat de bergrede zegt. Binnengaan in het koninkrijk van God, binnengaan in het koninkrijk van de hemel, betekent dat je hier en nu participeert in dat werk wat de Heilige Geest van Jezus Christus aan het doen is. Niet later, hier en nu. Dus koninkrijk is de regering van Jezus Christus in het hier en nu, en dan iets meer in Jip en Janneke taal, wat Jezus door zijn geest doet in mensenlevens. Dus als je altijd afvraagt, wat is nou toch dat koninkrijk? Dit is het koninkrijk, wat Jezus doet door zijn geest in mensenlevens. We kunnen ook hele discussies voeren, is het koninkrijk er al wel of nog niet? Wie wel wat verbonden is met New Wine bijvoorbeeld. Prachtige club trouwens, heel mooi. Maar daar is bijvoorbeeld die vraag is steeds weer, van is het koninkrijk nu al wel of is het nog niet? Die spanning tussen die twee. Nou, dat is op zich een goede vraag, alleen koninkrijk is in wezen wat Jezus door zijn geest doet nu in mensenlevens. Dus daar gaat de bergrede over. De gerechtigheid van het koninkrijk van God, de ware innerlijke goedheid, de integriteit die past bij dat koninkrijk van God, die alleen Jezus je geven kan. Nou, ik vertaal het ook graag met het goede leven. Ik vind het belangrijk om ook in de kerk taal te gebruiken die we gewoon ook op straat kunnen gebruiken. Je zou met je buurman een keer een gesprek kunnen voeren over het goede leven. Wat vind jij eigenlijk van? Wat is voor jou eigenlijk het goede leven? Kijk, als je gaat vragen, wat denk jij over het koninkrijk van God? Dan is het gesprek afgelopen, denk ik. Maar je zou kunnen vragen, wat vind jij nou eigenlijk goed leven? En dan ben je precies de vraag aan het stellen waar Jezus over spreekt in de bergrede. Wat is nou dat goede leven? Hoe word je een goed mens? Of een betere wereld, dat is een uitdrukking die we ook allemaal kennen. Een betere wereld begint bij jezelf, dat is een heel bekende uitspraak. Nou, ik zou willen zeggen, een betere wereld begint bij Jezus. Maar een betere wereld, dat is ook een uitdrukking die we allemaal kunnen begrijpen, hoef je geen christen voor te zijn. En dat is taal van vandaag die ons helpt om te spreken over de kerndingen van het christelijk geloof, namelijk de gerechtigheid van het koninkrijk van God. Nou, daarmee heb ik wat ik nou kwijt wil over de vraag waar gaat de bergrede over beantwoord. Dus dan laat ik heel even een stilte vallen en ik ga even een slokje water drinken. Dan kunnen jullie heel eventjes opladen voor de volgende vraag. We gaan daarna ook nog weer een moment van rust en stilte pakken. Maar ik vraag wel het een en ander van jullie aan absorptievermogen. Ja, je kunt even mooi kijken naar het plaatje. Dat is vorige week ook al even in beeld geweest. Een beeld, een foto van het meer van Galilea. Mooie groene helling. Want we gaan met elkaar nou iets meer de inhoud van de bergreden in. Met name vorige week hebben we wat omtrekkende bewegingen gemaakt rondom die bergreden. En een van de wezenlijke dingen voor deze cursus is ook wel dat we die bergreden als geheel voor ons zien. Het verhaal van de bomen en het bos. Dat we in ieder geval het bos gezien hebben. Dus ik hoop dat als de cursus voorbij is, dat je in ieder geval het bos gezien hebt. En dat als je een boom tegenkomt die je niet helemaal aanstaat, of waar je moeite mee hebt, dat je dan zegt, oké, maar ik wil even weer een stapje terug, ik wil het hele bos zien. Iemand vroeg mij via mail, Jos, ga je de hele bergreden nog met ons bespreken? Dat gaat niet lukken. Dat kost echt veel en veel te veel tijd. Dus ik zal her en der wel eens een uitspraak pakken, maar we gaan niet, als je daarop gerekend had, of misschien wel op gehoopt had, dat we vers voor vers de hele bergreden door zouden, dat gaat niet gebeuren. Als je daar even over nadenkt, dan weet je ook dat het vele, vele uren zou kosten. Dus als er heel veel belangstelling voor is, dan kunnen we wel een cursus van 10 avonden gaan doen, en dan kunnen we de hele bergreden vers voor vers, dat kan natuurlijk. Met een zeer gemotiveerd publiek moet het goed te doen zijn. Maar nu, wat ik even de achtvoudige zegen van Jezus noem. Dit is een vertaling, een hertaling. De verschillen zijn niet zo heel groot. Ik heb geprobeerd het ietsjes eenduidiger te formuleren. Ik heb steeds het woord gezegend gebruikt. Nou. En steeds ook het woord mensen even expliciet gemaakt. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Dat is heel bijzonder, vind ik dat, van de bergreden van Jezus spreekt over mensen. Hij komt niet met een of andere dogmatiek of theologie aan over wie is God nou precies. Nee, hij spreekt over mensen. Hij is ook een wijsheidsleraar. Dat is een van de dingen die in de loop van de traditie, van de gereformeerde protestantse traditie, wel eens wat naar de achtergrond is geraakt. Ik beleid zelf persoonlijk ook zeker, Jezus is mijn verlosser. Maar Jezus is ook mijn leraar. En we hebben in de protestantse traditie wel iets opgebouwd. Dat we zeggen, hij moet vooral onze verlosser zijn, die voor onze zonde is gestorven aan het kruis. Die gedaan heeft wat wij niet konden. En je moet een beetje oppassen met Jezus als wijsheidsleraar. Dat is voor de mensen die wat horizontalistisch denken. Maar daarmee zijn we dus een beetje kwijtgeraakt dat Jezus wel degelijk een wijsheidsleraar is. Hij is een rabbi. Hij sluit zich aan bij de cultuur van die tijd. Hij sluit zich zelfs aan bij de manier van onderwijzen van die tijd. Later op de avond krijgen wij de vraag, waarom doet Jezus zulke absurde uitspraken? Sommige dingen die hij zegt zijn achter, hak je hand af. Dat is toch absurd? Dat is een hyperbool, een overdreven uitdrukking. En dat deden rabbies allemaal in die tijd. Dus Jezus sloot zich ook echt aan bij de wijsheidstraditie van die tijd. En het is goed om dat ook naar voren te halen. En die wijsheidstraditie die geeft geen theologie over wie God is. Maar die geeft een filosofie, zou je kunnen zeggen. Een levensfilosofie die gaat over mensen. Hoe kun je nou goed leven? Nou, daar gaat Jezus over spreken. Met die eerste 8 uitspraken die hij doet. Ik heb ze hier dus vertaald met gezegend mensen die nederig van hart zijn. Even het woord mensen naar voren halen. Het staat er niet letterlijk, maar dat is wel wat er bedoeld wordt. Jezus zegt iets over mensen. Gezegend mensen die nederig van hart zijn. Zij zullen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Gezegend mensen die treuren. Zij zullen getroost worden. Gezegend mensen die zachtmoedig zijn. Zij zullen het land bezitten. Gezegend mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, zij zullen verzadigd worden. Gezegend mensen die barmhartig zijn, zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gezegend mensen die zuiver van hart zijn, zij zullen God zien. Gezegend mensen die vrede brengen, zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gezegend mensen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, zij zullen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Wat jullie opvalt is dat ik het woord gelukkig even vervangen heb door het woord gezegend. En we gaan even bij de volgende dia daar wat uitgebreider bij stilstaan. Want dat eerste woord van de bergrede, wat vroeger vertaald met zalig, hè? Zalig de armen van geest. En nu staat er gelukkig wie nederig van hart zijn. En de Bijbel in gewone taal heeft: het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Beste vertaling is, niet per se het woord zalig, maar de armen van geest. Dat is het meest letterlijk wat er staat. Dus nederig van hart is al een beetje een uitleg, zou je kunnen zeggen. En geluk, het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben, is helemaal al een uitleg. Een prachtige uitleg, maar wel een uitleg. Dus het meest letterlijk staat er armen van geest. Maar ik wil vooral even op dat woord ingaan wat het begin vormt. En dat is een Grieks woord en dat is makarios. Dus dat is dan ook wel een nieuw woord voor de meesten van jullie, wat je niet eerder hoorde. Makarios, je kunt het onthouden, het lijkt op macaroni. En het eindigt op Jos, dus dat kun je dan nou vanaf nu mooi onthouden. Makarios. Dus dat is het woord wat Jezus gebruikt. En als je daar wat in verdiept, en ik lees daar wat boeken over en dan wordt er veel over geschreven. Eigenlijk moet je het woord niet vertalen. En dat moeten we natuurlijk niet doen. Hè. Uiteindelijk willen we dat niet, want we spreken geen Grieks in de kerk. Maar dat gaat vertalen is verraden, geloof ik. Hè? Wat is de Franse versie daarvan? Tradier. Ik heb niet paraat, maar in ieder geval vertalen is verraden. Je doet namelijk altijd tekort aan wat er oorspronkelijk staat. Dat is even de gedachte die erachter zit. Dus het woord makarios staat er. Kan vertaald worden met gelukkig. In het Engels zou je dan happy zeggen. Zalig, welzalig ook. Hè? Welzalig, de man die niet wandelt. Dat is ook datzelfde woord. Iemand anders vertaalt het met goed op weg. Dat is ook een wat vrije vertaling. Maar dat is ook een mooie vertaling om duidelijk te maken wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld. En wat een van de gevaren hier is dat je denkt van als je dit maar doet, dan krijg je zegen van God. Dan word je gelukkig. Als jij maar nederig van hart bent, krijg je als beloning dat je gelukkig wordt. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over, er komt zometeen op de volgende die nog niet in beeld hoeft te komen, leg ik dat wat meer uit. Eerst nog even dat woord, dus goed op weg. Goed op weg ben je als je nederig van hart bent. Je bent goed op weg als je treurt. Je bent goed op weg als je zachtmoedig bent. Dat is een beetje de gevoelswaarde van het makarios. Iemand anders die gebruikt het woord bloeiend. In het Engels flourishing. Dus je bloeiend als je nederig van hart bent. Je leven komt tot bloei. En dat gebeurt dus op een manier die wij niet verwachten. Jezus is wel radicaal anders. Bloeiend, gezegend is ook een manier die in het Engels wordt ook heel veel, wordt met blessed vertaald. Je kunt ook het woord shalom als equivalent gebruiken. Shalom, vrede. En vrede is weer bij ons vaak afwezigheid van oorlog, maar shalom is heelheid van leven, dat alles klopt. Dus je zou acht zaligsprekingen van Jezus een beetje te laten landen, steeds eens een ander woord kunnen gebruiken om steeds meer aan te voelen wat bedoelt Jezus hier nou mee. Shalom voor wie nederig van hart zijn. Shalom voor de barmhartigen. De weg van shalom is de weg van barmhartigheid. De weg van shalom is de weg van treuren. De weg van shalom is verlangen naar gerechtigheid. En het echte geluk, dat is dan de mooie vertaling ook, vind ik, van de Bijbel in gewone taal. Maar ik hoop dat je dit er in ieder geval van leert. Jezus gebruikt daar een bepaald woord, makarios, wat we niet per se met gelukkig moeten vertalen. Ik heb thuis een boek staan, dat heet Pluk het geluk. Het is een boek over psychologie. Pluk het geluk. Dat is een beetje wat bij ons, in onze taal, hangt dat een beetje rondom gelukkig. Hè? Dat is een beetje maakbaar en je moet allemaal gelukkig zijn. En dat is helemaal niet wat Jezus bedoelt. Dus er komt in het woord gelukkig komen betekenisaspecten mee vanuit onze Nederlandse taal die er eigenlijk niet bij horen. Dus daarom even dat grondwoord makarios. En als ik nou een keuze zou moeten maken, ik vind dat goed op weg. Het goede leven. Goed op weg. Als je nederig van hart bent. Zo bedoel ik dat. Wat is de boodschap van de acht gelukkigprijzingen? Op de volgende dia zie je staan Makarios en er staan een paar Hebreeuwse tekens achter. Daar staat het woord Esrei. En in het Hebreeuws is het woord wat wij vertalen met gelukkig, zoals in Psalm 1. Daar is het woord Esrei. Esrei ha'ish, dat is het eerste van het psalmboek. Esrei ha'ish, gelukkig de man, gelukkig de mens. Dus op het moment dat Jezus zegt Makarios, want dat Griekse woord wordt altijd gebruikt als het Hebreeuwse woord Esrei wordt vertaald in het Grieks. Hè, want er is een Griekse vertaling van het Oude Testament, dat heet de Vulgata-vertaling, dacht ik. Of is dat een Latijnse? Ik weet het niet helemaal. Geloof maar op mijn woord dat Esrei in het Hebreeuws, in het Grieks altijd vertaald wordt Makarios. En dat woord Esrei, dat is dus het eerste woord van het psalmenboek. Ik heb vorige keer ook gezegd, als je de bergreden gaat lezen, dan kun je wel eens een beetje schuldig voelen. Ik ben alleen maar met de bergreden bezig, ik mag dat eigenlijk wel. Maar er gaan vanzelf lijnen ontstaan naar de rest van de Bijbel. En we ontdekken nu bijvoorbeeld dat Jezus begint met het woord waar ook het psalmenboek mee begint. Gelukkig de man, de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer. En ik heb er ook even Psalm 2 bij gezet. Want Psalm 1 en Psalm 2 vormen samen de opening van het psalmenboek. Als je dat nakijkt nu of thuis, dan zie je dat er boven Psalm 1 en Psalm 2 geen kopjes staan. Over Psalm 3 wel en Psalm 4. Bijna alle psalmen hebben een kopje, een titel. Psalm 1 en Psalm 2 allebei niet. En daar zou je de conclusie uit kunnen trekken dat Psalm 1 en 2 samen de titel boven het hele psalmenboek zijn. Dus het is een inleiding op het hele psalmenboek. Nou, die inleiding op het hele psalm, die wordt eigenlijk door Jezus opgepakt in zijn bergreden. Hij zegt, ik ga een nieuw begin maken. Gelukkig, de Joden die naar hem luisteren, die zijn gelukkig de man die niet wandelt. Dat komt als het ware meteen in hun hoofd op. Kennen ze die zin. Zegt Jezus, gelukkig wie nederig van hart zijn. Hier gaat iets gebeuren. Jezus sluit aan bij de psalmen. En hij sluit dus sowieso aan bij de wijsheidsliteratuur. Want bij de psalmen hoort bij de wijsheid. Spreuken, staan ook veel spreuken over gelukkig in. Dus Jezus sluit met dat Makarios, met het gelukkig aan bij de wijsheidstraditie van het Oude Testament. Als we dan naar de volgende dia kijken, dan zeg ik daar het volgende over. Wat moet je nou een beetje bij oppassen met die achtzalig prijzingen? Als je gewend bent aan geboden waar je je aan moet houden. Als dat een beetje je mindset is. Christelijk geloof is dat er geboden zijn en daar moet je aan houden. Dan zou je in de valkuil kunnen stappen dat je zegt, oké, ik krijg gewoon nou nieuwe geboden. Ik moet nederig zijn en dan komt het goed. Ik moet treuren. En dan komt het goed. Ik moet zachtmoedig zijn, dan komt het goed. Dat is niet de bedoeling. Het is geen nieuwe wet. Het is ook geen verdienmodel. Iemand stelde via de mail een vraag aan mij. Hoe voorkomen we nou dat we die acht zaligprijzingen lezen als een soort beloning? Als jij maar nederig bent, dan krijg je geluk en dan krijg je het koninkrijk. Nou, hoe voorkomen we dat? Door te zien dat het niet daar is Jezus niet mee bezig. Hij is niet een nieuwe wet aan het geven. Hij is hiermee bezig, en dan lees ik even voor wat er staat. Hij is bezig om een uitnodiging uit te laten gaan tot bloeiend leven. Zo ziet het mensenleven eruit dat tot bloei komt, omdat God er centraal in staat. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in die zaligprijzingen, gelukkigprijzingen. Jezus trekt ons als het ware binnen, heel uitnodigend. Ik zou bijna zeggen, hij verleidt ons om warm te gaan lopen voor dat nieuwe leven, voor die betere wereld, voor dat andere, dat bloeiende leven wat hij kan geven. Het is een uitnodiging tot bloeiend leven. Zo ziet het mensenleven eruit dat tot bloei komt omdat God erin centraal staat. En dan ook het koninkrijk van God komt op ongedachte wijze tevoorschijn. Wij gebruiken in de kerk wel eens, zeggen we wel eens, er zijn ook wel liederen waarmee we het zingen geloof ik. Wij bouwen het koninkrijk. Nou, wij bouwen helemaal niks aan het koninkrijk. Dat koninkrijk, dat komt tevoorschijn. Dus het is allemaal veel minder maakbaar dan we misschien geneigd zijn om te denken. Wij bouwen niet aan het koninkrijk. Nee, dat koninkrijk komt op ongedachte wijze tevoorschijn waar mensen nederig zijn. He, dat is best een ongedachte plek. Want nederigheid, dat is niet zo heel erg aantrekkelijk per se. Treuren is ook niet zo heel erg aantrekkelijk. Barmhartig zijn, we vinden dat wel mooi. Maar het is wel een soort van kwetsbaarheid in je levensstijl. En Jezus zegt van, en daar komt dat koninkrijk tevoorschijn. Dus je bouwt niet aan het koninkrijk door nederig te zijn. Dat is allemaal veel te stoere taal. Nee, dat koninkrijk, dat werk van Jezus Christus in jouw leven door zijn geest, dat komt tevoorschijn op plekken waar je niet allereerst aan had gedacht. Nederigheid, barmhartigheid, vrede stichten, rein van hart zijn. Daar komt het koninkrijk van God tevoorschijn. Dat is een beetje, zou je kunnen zeggen, een vrije vertaling van die eerste uitspraak van Jezus. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En ik zeg eigenlijk, gelukkig wie nederig van hart zijn, want daar komt het koninkrijk van God tevoorschijn. Het is niet van, je krijgt het zomaar. Het is ook niet, je kunt het naar je toe trekken. Nee, het komt op ongedachte wijze en op ongedachte plekken komt het tevoorschijn. Koninkrijk van God. De volgende dia doen we nog een stapje. Want ik sta hier wat langer bij stil bij die 8 gelukkig prijzingen. En ik zeg nog lang niet alles over wat er over te zeggen is, maar ik zeg er wel relatief veel over, omdat het het begin is, hè? Van de bergreden. Dus dit is wat Jezus, de rest is uitwerking. Maar als je dit, nou snapt vind ik al een groot woord, ik snap er eigenlijk ook nog niet zoveel van. Maar als je dit op je in laat werken, als je zegt van nou, dit is wat ik wil, dit is wat God wil in mijn leven. Het is belangrijk om daar veel tijd en aandacht aan te besteden. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat wil Jezus hier nou eigenlijk zeggen? Nou, het zijn volgens mij 8 paradoxale uitspraken die leren om levensbloei te zoeken op plekken waar je het niet zou verwachten. En ik heb er tussen haakjes even ware humaniteit achter gezet. Het is best een beetje gevaarlijk om in de kerk over humaniteit te gaan praten. En toch vind ik het wel belangrijk om dat te doen. Want het christelijk geloof is er op gericht dat je meer echt mens wordt. Daar gaat het christelijk geloof over. Dat je weer meer mens wordt. Jezus werd niet voor niks mens natuurlijk. In de orthodoxe traditie, Griekse orthodoxe traditie, zeggen ze het nog iets stelliger. God werd mens, zodat wij God konden worden. Nou, ik wil het even iets voorzichtiger vertalen. God werd mens, zodat er in ons het beeld van God weer tevoorschijn kan komen. Dat heel gecomprimeerd kun je zeggen, God werd mens, zodat wij weer God konden worden. Dat we het beeld van God weer kunnen laten zien. Dat is de ware humaniteit. Echte menselijkheid, echt zoals we bedoeld zijn. Daar gaat het over. En niet voor niks liet ik op die dia dat woord mensen steeds ook even terugkomen. Want daar heeft Jezus het over. Hij wil mensen tot bloei komen. En als ik dat met behulp van Paulus, om ook weer een lijn naar de rest van de Bijbel te trekken, als ik dat met behulp van Paulus nog wat onder woorden breng, dan zou je kunnen zeggen dat die zin, in je zwakheid ben je sterk, dat is eigenlijk waar die 8 gelukkig prijzingen over gaan. In je zwakheid ben je sterk. Dus op die plekken waar wij met elkaar vinden, ja, dat is eigenlijk zwak, willen we eigenlijk liever ook niet zijn. Die plekken, daar blijkt opeens dat je sterk bent in Christus. Ik heb ze even, die 8 vertaald in 8 trefwoorden. Hè? Nederigheid, kwetsbaarheid, zachtmoedigheid, integriteit, barmhartigheid, zuiverheid, vredelievendheid. En hier moet ik nog een woord verzinnen wat ook op eit eindigt, maar dat is nog niet gelukt. Incasseringsvermogen. Gelukkig wie vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. Dus je moet wel wat incasseringsvermogen hebben als christen. Want het kan niet anders, zegt Jezus. Je krijgt gedoe. We denken bij vervolging meteen aan vervolgde christenen in andere landen. En zeker, dat hoort daar ook bij. Maar dan kunnen we het ook een beetje bij ons uit de buurt houden. Als het ietsjes platter vertaald is, je krijgt gedoe als je Jezus volgt. Kan allerlei vormen aannemen. En dat vraagt dus incasseringsvermogen. Nou, de slotdia bij deze vraag en daarna hebben we even een moment rust. Even stil worden. En wat is de boodschap van de 8 gelukprijzingen? Ik verbind het nog even wat explicieter met wat Paulus zegt in 2 Korinther 12 vers 9 tot 10. En ik hoop dat je nou met die zaligprijzingen in je achterhoofd deze woorden van Paulus ook een beetje nieuw kunt lezen. Want hier gaat het blijkbaar over. Maar de Heer zei, hè, want Paulus had gevraagd van Heer, wilt u mij verlossen van die doorn in het vlees? En dat gaan we niet doen, zegt Jezus. En de Heer zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus, zegt Paulus, laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Dat wil zeggen, dat is de Paulinische vertaling, vind ik, van de 8 gelukprijzingen. Ik laat me liever voorstellen op mijn zwakheid. Ik wil wel nederig zijn, ik wil wel zachtmoedig zijn, ik wil wel mijn verdriet omarmen. Want dan kan de kracht van Christus zichtbaar worden in mijn leven. Dan komt het koninkrijk van God tevoorschijn. En dan zegt hij eigenlijk ook andersom, omdat Christus mij kracht schenkt, hè, omdat ik contact maak met dat koninkrijk, hè, wat Jezus aan het doen is in mijn leven, daarom schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende, in mijn zwakheid ben ik sterk. Hè. Dat is een echo van Matthäus 5, vers 10. Gelukkig wie vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nou, dat is wat ik wil zeggen over de 8 gelukprijzingen. Er zou iemand kunnen opstaan die zegt, van, er zijn er toch 9? Ik weet niet of iemand dat al gedacht heeft. Er zijn nog geen mensen die dat gedacht hebben nu. Er staat namelijk wel 9 keer achter elkaar gelukkig. Alleen, er staat op die berg in Galilea, daar staat een gebouw, een kerk. Het is een achthoekige kerk. Daar zijn mensen wel geweest, hè? Ik heb het alleen maar van internet gezien. Een achthoekige kerk, 8 zaligprijzingen. Het is wel een beetje lastig dat het er nou opeens 9 zijn. Maar strikt genomen zijn er 9 zaligprijzingen. Hè? Want er staat gelukkig wie vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. Zij zullen het koninkrijk van God zien. En er staat gelukkig zijn jullie wanneer jullie vervolgd worden om mijnentwil. Verheug je en juich. Want zo hebben ze de profeten voor jullie ook vervolgd. Dus in strikte zin is dat opnieuw een gelukkige prijzing. Hij heeft wel een andere vorm. Want opeens spreekt Jezus aan met jullie. Hè, dus de 8e gelukkige prijzing. Gelukkig de mensen die vervolgd worden vanwege gerechtigheid. En dan zegt hij, gelukkig jullie. Als jullie om mijnentwil worden vervolgd. En dus daar vindt een zekere wending plaats. Die als gevolg heeft dat we met elkaar gezegd hebben, we houden het even bij 8. Maar eigenlijk zijn het een 9 en die 9 verhoudt zich op een bepaalde manier tot die 8. Maar dat voert nu even te ver. Wij gaan een oefenmoment nemen. Een moment om even weer stil te worden. Vorige keer heb ik uitgelegd die 3 slagen lees, luister, leef. Dat kun je bij elke uitspraak van Jezus weer toepassen. Hè? Lees heel zorgvuldig. Wat staat hier nou eigenlijk? Wat zegt Jezus hier nou eigenlijk precies? En als je daar een tijdje mee bezig bent, dan ga je luisteren van wat zegt de Heilige Geest nu tegen mij in mijn leven, in mijn context, met wat er in mijn leven op dit moment aan de hand is. Wat wil Hij nou tegen mij zeggen? En leef. Oké, hoe kan ik dat dan in de praktijk brengen? Ik heb gekozen voor de tekst die hier op het liturgiebord staat. Elke maand staat er een nieuwe gelukprijzing op de liturgieborden hiervoor in de kerk. Het kwam er nu heel mooi uit, maar dat is allemaal niet bedacht van tevoren dat we hier ook een 4 mei kerkdienst hebben. En het is prachtig dat deze tekst dan aangereikt wordt. Hè? Gelukkig de vredestichters. Want zij zullen God zien. Maar die woorden van Jezus, die reik ik jullie nu aan. Om een tijdje stil mee te zijn. En nou, voor jezelf even in alle rust en stilte. Even te laten bezinken wat je gehoord hebt. Even los te laten ook weer. En even deze woorden te horen. En dan te proberen die 3 stappen te zetten. Ik lees hem nog twee keer voor, zodat hij ook tot klinken komt. En ik zal daarna ook weer heel zachtjes wat op de piano spelen. Maar en zolang ik speel is het verder stil. En dan kom ik terug en dan is het ook al bijna 9 uur. Jezus zegt: gelukkig de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Ik stel voor dat we gaan pauzeren. Dat we rustig naar beneden lopen, even voor een kopje koffie of thee. En dat we dan over precies een kwartier weer hier zijn.